Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de brief van de apostel aan de gemeente te Efeze, het vierde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. We noemden u Efeze 4, de versen 17 tot en met 32, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtigen, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande den vorige wandel, den oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, in den nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkander leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef den duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroeft den Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot een dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.
Gemeente, het is vanavond de vierde zondagsafdeling die onze aandacht vraagt, zondag 4. En we lezen daar: doet dan God den mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden tot zover. Naar aanleiding van deze zondagsafdeling willen we vanavond letten op het recht aan Gods kant. Om dan stil te staan bij drie gedachten. Ten eerste te letten op een billijke eis. Ten tweede stil te staan bij een opgewekte toorn. En in de derde plaats te letten op een geëiste straf. We noemden u dus het recht aan Gods kant. In drie gedachten. Ten eerste een billijke eis. Ten tweede een opgewekte toorn. En ten derde een geëiste straf. Waar komt het toch vandaan? Ja, wat? Ja, die verdorven aard van de mens. Waar komt het vandaan? Nou, bij de uitleg van de vorige zondagsafdeling is dat duidelijk geworden. Ja, het is waar. Die mens is goed en recht en aan Gods evenbeeld geschapen. Onze vaderen die waren daar glashelder in. En als het dan gaat over de vraag waar nou die verdorven aard van de mens vandaan komt, waren onze vaderen ook glashelder. Uit het antwoord van vraag 7 blijkt het uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Ja, wat is daar gebeurd dan? Wel, daar is onze natuur, hebben we gehoord, al zo verdorven dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Allemaal in zonde ontvangen en geboren. Allemaal Gods toren onderworpen. Allemaal het oordeel van de dood waardig. Maar wat een wonder dat onze vaderen daar geen punt hoefden te zetten. Want in vraag en antwoord 8, misschien kunt u het zich nog herinneren, werd er over dat tenzij gesproken. En over dat tenzij heeft de Heer Jezus zelf ook gesproken. Tegen die nachtdiscipel Nicodemus, die in de nacht bij Jezus kwam met de raadsels en de vragen van zijn ziel. En toen heeft de Heer gezegd tegen Nicodemus, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, tenzij, dat is datzelfde woordje tenzij, wat onze vaderen in antwoord 8 van die vorige zondagsafdeling hebben genoemd. Tenzij, dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. En onze vaderen in de belijdenis, in de Dordtse leerregels, hebben dat zo mooi verwoord. Als het over dat tenzij gaat, over dat tenzij van die wedergeboorte. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden en levendmaking, waarover zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Welke God mag de levende kerk zeggen? Welke God zonder ons in ons werkt? En dan mag het mijn vraag wel zijn, van u en van jou ook. Is dat nu al waar geworden in mijn leven? Is dat nu al gebeurd? Die opwekking uit de doden, die levendmaking, die nieuwe schepping, die wedergeboorte, dat wonder. Is dat nu al gebeurd in mijn leven? En dan is er misschien iemand en die zegt van, ja, hoe kan ik dat nou weten? Nou weet je, als dat nou gebeurd is in je leven, dan krijg je een hartewens. Een hartewens? Ja. Welke dan? Wel, wat we hebben horen voorlezen uit die brief die de apostel aan de gemeente van Efeze heeft geschreven. Dan wensen wij de nieuwe mens aan te doen die naar God geschapen is. Dan wensen we weer naar dat beeld van God. Want zo heeft de Heer ons geschapen. Adam en Eva in het paradijs. Geschapen naar het beeld van God. Dat beeld van God zijn we kwijtgeraakt. Dat hebben we als het ware als een, nou ja, achterloos, als afval van ons weggeslingerd. Beeld van God. Kwijt. En als dat tenzij van de wedergeboorte, van de levendmaking, van die nieuwe schepping, hè, van die opwekking uit de dood nou in ons leven gestalte heeft gekregen, dan wensen we weer naar dat beeld van God hersteld te worden. Hersteld! In ware, zegt de apostel, rechtvaardigheid en heiligheid. Dan willen we die oude natuur, ja, die kom je dan pas echt tegen. Dan willen we die oude natuur doden, ten onder brengen en in een nieuw godzalig leven wandelen. Weet je, dan komen we weer aan Gods kant te staan. En als dan de vraag, hier in zondag 4, hier in vraag 9, gesteld wordt, doet God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nou, zulke zielen die weten dan maar één antwoord op te geven. Nee. Hij, nee, dat is geen onrecht. Als de Heere zijn wet aan mij voorhoudt en gehoorzaamheid eist. Gehoorzaamheid met betrekking tot die 10 geboden en dat in de breedte van de uitleg. Hij eist gehoorzaamheid. En wij kunnen die gehoorzaamheid vanwege die diepe val in Adam niet meer aan de dag leggen. Ja, maar doet de Heer dan geen onrecht? Als hij toch die eis vasthoudt? Nee. Nee, Hij, zeggen onze vaderen. O, die stelling die hier in deze vraag wordt geponeerd, die wordt dan direct uit handen geslagen. En de reden waarom dat het nu geen onrecht is als de Heere in zijn heilige wet de eisen aan ons voorhoudt, die we toch niet kunnen volbrengen. De reden waarom dat geen onrecht is, wordt in het antwoord dan ook direct genoemd. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. O, het volle vermogen om aan die hele wet van God. Ja, maar waar was die wet dan? Want die wet die was toch nog niet in die twee stenen tafelen geschreven? Dat is toch pas gebeurd in de tijd van Mozes, toen dat volk daar lag aan de voet van de Horeb. Waar was die wet dan? Die stond in het leven, in het hart, in de ziel van Adam afgegrift. Ingegrift, afgedrukt. Adam geschapen naar het beeld van God, ware kennis. Adam had kennis van de wet van God. Gerechtigheid en heiligheid. Die wet die was ingeschapen in de ziel van Adam. Hij stond in het volle vermogen om die wet te onderhouden. Nee, daar waren niet bijzondere krachtsinspanningen voor nodig. Dat was nu immers zijn natuur in de staat der rechtheid om die wet die de Heer in zijn hart had ingestort, om die uit liefde te onderhouden. Bekwaam, toegerust, geschapen naar het beeld van God. En die taak om die wet te onderhouden, die had de Heer op zijn schouders gelegd. En Adam en Eva hebben die taak gewillig aanvaard. En dan dat woordje. Welk woordje? Maar. Het staat in het antwoord hier. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Vanmorgen hebben we die tekst ook nog aangehaald, weet je het nog? Wat ik niet geroofd heb, was Christus' antwoord. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Dus er is geroofd. Ja, wie is er dan beroofd? Ja, de mens. De mens is beroofd geworden. En wie heeft die mens dan beroofd? Ja, dat heeft die mens zelf gedaan. Dat heeft Adam zelf gedaan. Hij heeft zichzelf beroofd. Waarvan? Ja, van deze gave staat er in het antwoord. En welke gaven waren dat dan? Wel, dat was de gave, dat waren de gaven van dat beeld van God. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Van die gave heeft de mens zichzelf beroofd. En niet alleen zichzelf. Ook zijn nakomelingen. als Adam zou vallen, hij heeft het geweten. Als Adam zou vallen, dan zou hij heel zijn nakomelingen, heel zijn nageslacht als zijn nakomelingen, meeslepen in de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid. Adam, hij heeft het geweten. Krachtens schepping naar dat beeld van God. Ten volle verantwoordelijk. Ja, het is waar, door ingeven des duivels staat er in het antwoord. Ja, die duivel die kwam om twijfel te zaaien. Die duivel die kwam om te wijzen op die ene plaats die nog hoger was dan Adam zelf had gekregen van de Heere. Je zou zeggen de oppermajesteit. De duivel die heeft gewezen op die plaats. En Adam is gevallen. Heeft de sprong gewaagd naar die top die hoger was dan de top waar de Heere hem een plaats op had gegeven. En zo is Adam, en zo is Eva, en zo zijn wij in hem, in Adam, gevallen. Zo zijn we erfgenamen van Adam geworden. Dat waren we ook al in de staat der rechtheid van hem. Als Adam staande had gebleven, zouden wij erfgenamen van het leven zijn gebleven. Maar nu Adam gevallen is, zijn wij erfgenamen van de dood geworden. Adam gevallen. En wij niet door hem, maar wij in hem. Dat houdt wat in. Dat wil wat zeggen. Ja, wat dan? Wat bedoelt u? Nou, Adam heeft ons niet meegesleept in zijn val. Dat denken we wel. En dat spreken we ook nog uit ook. Maar wij, als wij in Adams plaats hadden gestaan, daar in dat paradijs, in die stad der rechtheid, dan zouden wij, u, ik en jij, ook gevallen zijn. Dan zouden wij, u, ik en jij, niet anders hebben gehandeld dan Adam daar gehandeld heeft. En dat is een les die moet nu worden geleerd in de weg van de waarachtige bekering. Dus dat ga je pas leren, dat ga je pas zien, dat ga je pas eigenen en toestemmen nadat tenzij. Want er komt een ogenblik dat die kerk met David gaat uitroepen: ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie je, dan is er maar één zondaar. En die ene zondaar, die ene schuldenaar. Nee, dat is niet Adam. Maar die ene zondaar, die ben ik dan. Dan moet je aan zo een vragen. Is er onrecht in die wet van God? Wat zeggen ze dan? Nee! Ze zeggen wel wat anders. Als de vraag gesteld wordt of er nou onrecht in die wet van God, of er nou onrecht in God is, dat hij in die wet van ons eist wat ik, wat wij niet kunnen doen, dan zeggen ze, nee, de Heere is rechtvaardig, want ik ben zijn mond wederspannig geweest. Dus de eis in Gods wet, dat is een billijke eis. En omdat die eis overtreden is, omdat we die wet hebben gebroken, hebben we in de tweede gedachte Gods toorn opgewekt. En dan komt de vraag in 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Wij zouden vandaag zeggen in onze sorry-cultuur, als we nou sorry zeggen, dan denken we er niet meer over. Dan is het klaar. Maar dan gaat de Heere anders mee om. Nee, de Heere die gaat. De Heere die zegt niet, nou weet je wat. Je hebt het beleden en nou, ja, nou moeten we er maar niet meer over praten. Gelukkig als mensen elkaar ja, hun schuld belijden en dan kunnen zeggen, nu praten we er niet meer over. Maar zo werkt de Heere niet. Als we dat denken, dan hebben we hele menselijke gedachten van die hoge God. Zo werkt de Heere niet. Nee, hij geenszins. Zeggen onze vaderen hier in dit antwoord. Ja, maar waarom dan niet? Als ik dan toch eerlijk tegen de Heere zeg dat ik heb gezondigd. Dat ik tegen hem heb gezondigd. Dat ik menigmaal zijn wet heb overtreden. Dan moet hij toch die zonde wel ongestraft laten. Weet u, wij hebben met onze zonde die toren van God opgewekt. En omdat God, dat is een van zijn deugden, hè? Omdat God rechtvaardig is, moet hij dat heilig recht handhaven. Handhaven. Die dichter die heeft het al uitgeroepen en God is recht in al zijn weg en werk. Misschien zegt er wel iemand vanavond, nou ja, daar zie ik niet zoveel van vandaag. Dat hebben de mensen vroeger altijd wel gezegd, maar dat is meer bangmakerij geweest. Want als ik toch let op wat er vandaag in de hele wereld gebeurt, kun je dan zeggen dat God recht is? Dan zeggen ze vandaag, God is toch liefde? Nou ja, ik geloof er niks van, want moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Ook dan weer in dat Midden-Oosten. En vroeger, ja, als onze ouders dat zeiden, dat God recht was in al zijn weg en werk en dat de Heere de zonde niet ongestraft zou laten. Nou ja, dat heeft me wel eens een inhouden van de zonden gegeven. Ja, en verder? Nou ja, later toen ik ouder ben geworden, zegt er een, heb ik dat maar een beetje laten liggen en ben ik toch mijn eigen weg gegaan. En eigenlijk merk ik van dat recht van God in mijn leven niet zoveel op. Ik neem het niet zo nauw meer met de wet. Maar als het over die straf gaat, zoals hier, dan heb ik daar in mijn leven nog niet zoveel van gemerkt. O, begrijp je dat dat levensgevaarlijk is? Want dan stapel ik zonde op zonde. En dan denk ik dat het aan het eind van mijn leven nog wel mee zal vallen. Oh. Wat zeggen onze vaderen? Wel, ze zeggen hier, maar hij vertrouwt. vertorent zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. Aangeboren en de werkelijke zonde. En vervolgens zeggen ze, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wat blijkt hier? Dat God een afkeer heeft van de zonde. En dan blijkt dat hij over de zonde zijn ongenoegen zal laten blijken. En dat hij over die zonde ook straf gaat uitgieten. En dan spreken onze vaderen over twee zaken. Ze hebben het over aangeboren als werkelijke zonden. En wat bedoelen ze ermee? Wat zijn nou die aangeboren zonden? Wel, dat is nu wat we meegekregen hebben uit ons verbondshoofd Adam. Dat is de erfzonde. Daarover vertorent God zich ook. Daarom heeft David ervan gesproken. Ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus ik ben zondaar vanaf het allerprilste begin. Toen lag ik, zegt David, toen lag ik al onder die toren van de erfzonde. De toren van God over mijn erfzonde. Jazeker. En dan spreken onze vaderen over de werkelijke zonde. Wat bedoelen ze ermee? Wel, dat zijn mijn zonden die ik elke dag doe. Met gedachten, met woorden en met werken. En nu is die erfzonde, dat is er maar één. Die ene zonde, de erfzonde, dus wat we meegekregen hebben uit en van Adam, maakt ons al het eeuwige oordeel waardig. En als je dan nog gaat zien, het zou een wonder zijn als de Heere het ons laat zien. Als je dan nog moet zien, je zonde die je gedaan hebt in je leven, zo jong of zo oud als je al bent, en dan met gedachten, met woorden en met werken. O, hoe jong of hoe oud dat we zijn, maar we zijn als zondaren geboren en de levenstijd die achter ons ligt is een zondeleven. En als je dat nu plaatst tegenover dat heilig recht van God, dan zijn wij het oordeel waardig. En dan kan dat oordeel niet anders dan vreselijk wezen. Nee, dat is niet om bang te maken. Maar het is de waarheid. Het is geput uit de schrift. Het is gegrond op Gods woord. Alleen al als je let op die woorden die onze vaderen hebben aangehaald uit de Galatenbrief. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. O, dat woordje, hè, vervloekt. Vanmorgen hebben we de Leidende Borg uitgetekend. Weet u het nog? Daar is hij gekroond geworden met die doornenkroon. Waar kwamen die doornen vandaan? Ja, die groeiden in het paradijs niet. Nee. Na de val in het paradijs heeft de Heere gezegd, en het zal u doornen en distelen voortbrengen. Dus, doornen waren een teken van de vloek die de Heere vanwege de zonde over de aarde had uitgesproken. Dan zien we daar in gedachten Jezus staan, gekroond met de vloek. Ziet u dat God de zonde niet ongestraft kan laten? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen, spreken onze vaderen in het antwoord over tijdelijke en eeuwige straf. En hoe zwaar kan de tijdelijke straf in dit tijdelijke leven al zijn? Menig een, en misschien ziet een ander het niet eens, maar menig mens moet een kruis meeslepen, zo zwaar als lood. Dan moet je je geliefde mama verloren hebben. Of je geliefde vrouw. Of je moet maar een kind naar het graf hebben moeten dragen. En dan kunnen we zelf nog wel hele andere dingen invullen ook. Een ernstige ziekte. Een groot, zwaar, psychisch kruis. Of allerlei andere tegenslagen in dit tijdelijke leven, op de werkvloer, op school, waar dan ook. Tijdelijke straf, ja, zegt die dichter, hij straft ons wel, maar naar onze zonden niet. Hoe zwaar dat dan de tijdelijke straf op de zonde in ons leven ook zou mogen zijn. Maar het is maar een tipje van wat we zullen moeten ondergaan als we straks zonder dat tenzij van die waarachtige bekering voor Gods troon gesteld zullen worden. Gelijk hij gesproken heeft. Hij. Het is geen mens die het gezegd heeft. Vervloekt is een iegelijk. Hij heeft het gesproken. God heeft het gesproken. En als het dan gaat over de vloek. En je vraagt wat is dat nou eigenlijk. Nou ja, we hebben die doornen uitgetekend. We hebben gewezen op die doornenkroon. Maar ten diepste, als het gaat over de vloek, is dat niet anders dan de ontbranding van Gods toren, Gods vreselijke boosheid over onze zonde. En dan moeten we niet denken dat dat meevalt. Nee, want God ziet ze. Hij heeft ze opgeschreven. Hij heeft ze genoteerd in dat gedenkboek. Wat voor zijn aangezicht is. En dan mogen wij wel vragen. Hoe zullen we nu ontvlieden? Indien wij op zulke grote zaligheid geen acht nemen. Ja, ontvlieden, ontvluchten. Dat willen we allemaal wel. Die toren van God te ontvluchten, er onderuit te komen, ja, dat willen we allemaal wel. Maar wil ik er mijn zonde ook voor laten? Of is dat offer te groot? Maken we onszelf wijs God is toch ook barmhartig, het zal toch wel meevallen straks. Kijk, dat komt nu in vraag 11 heel duidelijk naar voren. Daar lezen we. Is dan God ook niet barmhartig? Jazeker is Hij barmhartig. Maar Hij is ook rechtvaardig. Gaan we letten op de derde gedachte. Een geëiste straf. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 130. Tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het derde, ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De tweede en het derde vers van Psalm 130. Is God dan ook niet barmhartig? Ja, wie stelt nou zo'n vraag? Nou, degene die denkt, die hoopt, terwijl die hoop niet gegrond is, maar degene die hoopt dat het aan het eind van het leven voor die rechterstoel mee zal vallen. God is toch barmhartig? En die deugd van God, die menen we dan als een grond te hebben dat het wel mee zal vallen. Is dan God ook niet barmhartig? Jazeker, God is barmhartig. En vandaag dan hoor je het iedereen roepen, ja maar God is liefde. Jazeker, God is liefde. Als je dan weet dat de Heere zijn eigen zoon gezonden heeft naar deze wereld, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, wie zou dan durven te zeggen dat God geen liefde is? Maar God is ook rechtvaardig. Dat bedoelen onze vaderen. Dat zeggen ze ook. God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. God is barmhartig, God is liefde, maar dat gaat niet ten koste van zijn heilig recht. En dat thema van vanavond, weet je het nog? Het recht aan Gods kant. Dat heilig recht van God, dat eist de straf op de zonde. Het is heel eenvoudig. Als je door het rode licht heen rijdt en je wordt betrapt, of door een agent en je wordt staande gehouden, of je wordt gefotografeerd, dan krijg je een bekeuring. En dat is rechtvaardig. En dan kun je wel zeggen, ja, maar er kwam geen andere auto van de andere kant, dus ik kon er makkelijk doorrijden. Nee, die prijs staat vast. Rood is rood. Dat is rechtvaardig. Dat moet betaald worden. Dan kun je wel denken, nou laat de helft maar overmaken. Nou, probeer dat maar eens dan. Het recht eist dat het betaald wordt. En dan dat wonder, hè, in het leven van de kerk. Als je nou op dat plekje terecht mag komen, naast David. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, o Heere, uw gramschap. Uw toren, uw straf op de zonde, dubbelwaardig, Heere, daar wens ik onder te buigen. Daar wil ik niks van af hebben. Dan openbaart God zich als een barmhartig God. Jacob, we hebben hem al eerder genoemd, hè. Hoe daar waar Jacob onvoorwaardelijk onder God terecht mocht komen. Onvoorwaardelijk. Als een hielvasthouder. Als een bedrieger. Onvoorwaardelijk voor God mocht buigen. Daar heeft hij mogen ervaren dat God barmhartig was. En hij zegende hem aldaar. Ja, de straf rechtvaardig. Strafwaardig in het leven, ja, in het leven van Jacob. Ja, maar waarom dan? Omdat hij zijn broer Esau zo voor de gek had gehouden en omdat hij zijn vader Isaac zo bedrogen had. Ja, ook, maar het was zonde tegen God. Tegen de, hoe noemen onze vaderen het hier, de allerhoogste majesteit. U, ik en jij, wij hebben gezondigd tegen die allerhoogste majesteit. En daarom moet die zonde ook met de allerhoogste straf gestraft worden. Dat is nu het recht wat aan Gods kant staat. Aan lichaam en aan ziel. Want zondigen, dat doen we met lichaam en ziel. We doen het met gedachten, met woorden en met werken. En die gedachten die komen op vanuit ons hart. Het kan ook zijn dat we de grootste zonden doen door juist dingen te laten. Die we hadden moeten doen. Of we doen dingen die we hadden moeten laten. Maar hoe dan ook. Zondaar te zijn. Met lichaam en ziel gezondigd te hebben. Oh, de hele mens. Heel mijn bestaan is erbij betrokken. Als ik tegen God zondig. Als je bij een ander wat weghaalt, dan kun je niet zeggen, ja, dat heeft mijn hand gedaan, maar ik was er zelf niet bij betrokken. Begrijp je? En dan zeggen onze vaderen, de hoogste, dat is met de eeuwige straf. Dat recht, dat staat nu aan Gods kant. Hij moet de zonde straffen. Aan lichaam en aan ziel. En laten we dan bedenken dat er geen ogenblik zal komen waar we onze excuses kunnen aanvoeren die ons verontschuldigen kunnen voor het aangezicht van God. Als we straks gesteld worden. En we staan daar voor eigen rekening, onbekeerd. Dan zei men vroeger wel, dan zullen we op 1000 vragen niet één antwoord kunnen geven. En die 1000 vragen, die zou je samen kunnen bundelen in één. Vertoon mijn beeld. Als we straks onbekeerd voor die rechterstoel zullen verschijnen, dan vraagt de Heere zijn beeld terug, zoals hij ons geschapen heeft in het paradijs. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat beeld, dat hebben we weggeworpen. Als iets wat zonder waarde was. En als we dan dat beeld van God hem niet terug kunnen geven. Dan zal hij die straf uit gaan gieten. En dat niet meer tijdelijk, maar dan eeuwig naar lichaam. En haar ziel. O, zullen we dan nu niet bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient? Want dan ging het in het begin over dat tenzij, weet je nog? Dat woordje tenzij. De oproep tot bekering is ook vanavond weer uitgegaan. We leven nog, dus we zijn nog in het heden der genade. We leven nog in de mogelijkheid om al onze zonden aan God te mogen bekennen. bekennen en te belijden. En we leven nog, we zijn nog in de mogelijkheid om onze slechtigheden, waartoe de Heer ons oproept in zijn woord, om die slechtigheden te verlaten. Om nog op de weg des verstands, zoals de Heer dat in zijn woord zegt, om nog op de weg des verstands te treden. O, laten we dan maar roepen. Heere, wil dan toch mijn voeten maar stellen in dat spoor van uw geboden. Dat is de weg die u ons hebt voorgehouden. Dat is de weg waarvan u zegt, wandel nu in dat spoor. Vraag dan maar, doe mij op het spoor van uw geboden treden. En als je daaruit genade dan de eerste wankelende schreden hebt mogen zetten, laat het dan onze vraag maar zijn. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Weet je, op dat spoor ontmoet de kerk met een hoofdletter niet alleen een God die om zijn recht komt, maar op dat spoor ontmoet de levend gemaakte kerk ook een barmhartig God. Dat mocht de Heere, jong en oud, willen schenken. Het zou een wonder zijn als dat nu de vrucht van die ernstige prediking. De laatste zondag die staat in het teken van des mensen ellende. O, onze ellende. We kunnen ze terugvinden in die eerste vier zondagsafdelingen. En wat zou het dan toch groot zijn als die eerste vier zondagsafdelingen die aan ons voorgehouden zijn, nu plaatsmakend gewerkt zouden hebben of nog mogen werken, opdat de Christus der Schriften, die hier in deze eerste vier zondagsafdelingen zich nog verborgen heeft gehouden achter het voorhangsel van het heilig recht van God, maar dat dan de vrucht van die prediking van die eerste vier zondag zou mogen zijn. Is er dan nog enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Amen. Dan zingen wij tot slot het zevende vers van de 90ste psalm. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? En wat er volgt, het zevende vers van de 90ste psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.